In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zijn u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijd, aanschouwt toch uw zalte koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000, waar ik u ontbeer. Ik wou liever in mijn bondschot woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdel vreugd in zijn boze tent. Van 84, het vijfde vers. Met het onbelijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Na deze geloofsbelijdenis zingen we Psalm 81, het eerste vers. Zingt nu blij de moed, macht opperwezen. In de lofzang toe, om ons heil genot, we de Jacobs God met gejuich geprezen. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods. Des almachtigen vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen. De levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees ik met u gedeeld uit Gods woord en wel wat u aan het opgetekend vindt in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 16e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 16. Johannes 16, vers 1 tot en met vers 16. Deze dingen heb ik u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen, ja, de uren komt, en dat er eigenlijk die zal doden, zal menen goden dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben, nog mij. Met deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal komen zijn, gij dezelfde mocht gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Of deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u die er was. En nu ga ik heen en tot degene die me gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat ge heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zei de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch ik kan die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zoals hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Een kleine tijd en ge zult me niet zien. En wederom een kleine tijd en ge zult me zien, want ik ga henen tot de Vader. We lezen vanavond ons tekstwoord tot grondslag van ons catechetisch onderwijs in dit schrifthoofdstuk Johannes 16. En dan lezen wij het 14e vers. Johannes 16, vers 14. De volgende woorden vragen onze aandacht. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. We lezen vervolgens wat staat opgetekend in de 20e zondagsafdeling van onze Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 53. De vraag luidt dan als volgt. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord is, eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troost en bij mij eeuwiglijk blijven. Vraag dan zijn zegen over ons samen zijn. Heren, wij komen tot u die de bron zijt en de fontein van alle licht en van alle leven. Wij bidden, laat uw licht vallen over ons levenspad. Laat uw genade recht vallen ook in ons hart. Het zijn uw tierenheden dat wij niet vernield zijn. Dat we nog wel leven, nog wel ademen en het heden de genade. En dat wij vanavond elkander hier weer in uw huis ontmoeten mogen. Hij gunt ons een plaats in uw huis en we mogen niet samenkomen om gemeenschappelijk te bidden. Om gemeenschappelijk ook te gaan luisteren. Te gaan luisteren naar uw getuigenis dat eeuwig zeker is. Wij bidden open ons hart voor uw woord en open uw woord voor ons hart. Want alleen dan wanneer je met uw geest ons hart opent en door uw geest uw woord ontsluit, dan zal uw woord kunnen verstaan in zijn diepte, in zijn rijkdommen. Dan zal dat woord tot ons gaan spreken en zullen in uw woord vinden de boodschap die we allemaal nodig hebben te horen aan deze zijde van het graf. We bidden van u geeft dat wij dan mogen leren luisteren, mogen leren verstaan, ook als het gaat over het leerstuk van de Heilige Geest. Want daar komt vanavond een vraag tot ons, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Heren, deze vraag gaan wij met elkaar overdenken. Maar geef dat dat onze persoonlijke vraag mag zijn, opdat ook wij mogen leren luisteren naar het antwoord en ons afvragen of dat het antwoord ook van ons leven mag zijn geworden. Geef dat we dan de zin van het antwoord verstaan mogen. En dat we de noodzakelijkheid kennen mogen van het werk des Geestes. Want we hebben ons in uw woord gelezen dat als het gaat over het werk des Geestes, dat de Geest u, Heer Jezus, in het hart verheerlijkt. En dat het de Geest is die de weldaden uit uw verdiend offerwerk neemt en ze zondaren en zondaren verkondigt. In het hart deze weldaden wilt verheerlijken. Wij bidden van u dat we dan zo de betekenis van het werk zien mogen en dat we verstaan mogen dat we het werk des Geestes persoonlijk nodig hebben. Dat we verstaan mogen dat uw werk, dat verheerlijkt is geworden in uw bitter kruis lijden, in uw lijden en sterven, in uw opstanding en de doden, dat uw werk ook verheerlijkt moet worden, zal het wel in ons hart. Wij bidden van u dat we deelgenoot mogen worden van dat werk wat van ons allen zo noodzakelijk is om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Wij bidden dan van u dat ook wij staan worden naar het beleiden van uw kerk als het gaat over de Heilige Geest, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden mij deelachtig maakt, mij troosten en eeuwig bij mij blijven. Heer, over dat antwoord gaan wij vanavond nadenken. Geef dat wij dan dat antwoord lezen mogen bij het licht des geestes. En dat het ons iets zeggen mogen. En dat we iets leren mogen vanavond. En dat ook dit woord dat wij gaan beluisteren ons voor zijn. Niet alleen tot onderwijzing, maar dan ook tot vertroosting. En dat we uit dat woord mogen trekken datgene wat wij nodig hebben in de worstelingen van het leven van vandaag. En de worsteling ook van het geestelijke leven, waar het in het geestelijke leven vaak zo donker kan zijn. Waar het geestelijke leven zo kan worden aangevochten, kan worden bestreden. En dat we dan dat werk des geesten voor kennen. De geest is er toch die levend maakt. Hij laat mij van uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor me leiden. Bestuur mijn gang, dat hij mijn zwakheid ziet. Dat was even het gebed van even uw kinderen. Heer, laat het ons gebed ook zijn en blijven. En dat we dan mogen ervaren dat je ons niet loslaat. Maar dat je met uw geest ons wil bearbeiden. En dat je ook dat werk, dat zalig maken de werk van Heer Jezus, zodanige gestalte wilt geven in ons hart, in ons leven, dat ook wij mochten beleiden, ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wij bevelen ons dan bij u aan en we bidden uw zegen over de bediening van het woord. We vragen, leer ons luisteren en doe ons verstaan. Geef aan hem die de mond opent, inzicht in uw woord en waarheid. Geef ook hem de leiding in uw geest, zodat hij met gemakkelijkheid dat woord wil kunnen uitdragen. Wij bidden dat voor allen die een taak hebben vanavond in uw huis om uw woord te prediken. Van alle die geroepen en tot de bediening van het woord zegen. Alom de prediking van uw woord. En doe ook vanavond uw koninkrijk komen. Werk in zondaarshart. Bouw de vervallen muren van Jeruzalem op. En doe ons weten en doe ons verwachten. En doe ons geloven dat gij doorgaat met uw werk. Doorgaat met uw gemeente samen te vergaderen. Die gemeente die door u is uitverkoren. Dat uw gemeente samen vergaat tot de eenheid van het ware zaligmakende geloof. En dat uw gemeente niet zo begeven en verlaten, maar dat uw gemeente dwars door alle worstelingen en donkerheden van het leven heen brengen wil tot de zalen van het eeuwige licht om dan altijd bij de Heer te wezen. Geef dat we dat kinderlijk mogen geloven, te midden van de verwarring en donkerheid van onze tijd en we leven. Heere, gij kent de tijd en we leven. Ken de gesteldheid van ons mensen, wij bidden van u. Geef dat we bewaard worden voor de boze. Bewaard worden voor de verleidingen der zonde, die allerwegen wenken en lokken en die van het rechte spoor dreigen af te trekken. Bewaar ons en onze kinderen voor. Houd ons dicht u en dicht uw woord. En leer ons en leid ons in de rechte sporen van de vrezen van uw grote heerlijke naam. Wij bidden dat om Jezus wil. Zegen dan de verkondiging van uw woord waar die u gebracht zal worden. En geef dat deze zondagavond nog rijke vruchten afwerpen mogen voor ons, onze kinderen en ook voor hen die hier niet kunnen samenkomen. Gedenken ook vanavond onze bejaarden, gedenken aan onze zieken, gedenken aan hen die ons luisteren, die met een kerktelefoon, zegen ook hen. Laat ons alle verwachting voor u zijn en maak er dan wel boven bidden en boven denken. We danken u met name ook, Heer, dat ge deze dag geeft als een bijzondere dag voor ons vorstelijk huis. Want het is vandaag de verjaardag van onze kroonprinses. Wij bidden van u, leg in haar hart ook een danktoon u de Heere behagelijk. En dat ook zij die gaven van u begeren mogen, die zij ook nodig heeft, de gaven van uw heilige geest. Want dat is de rijkste gave die we te denken is, uw genade gave, de gave des geestes. Schenk dat aan haar, opdat ook zij de band aan u mag kennen, de koning der koning. En de Heere der Heere, dat ook zij door u de Heere zo gezeerd worden, dat ze met haar man en met haar kinderen ervaren mag dat gij ze gedenken wilt. En dat gij ze zegenen wilt, te midden ook van deze beroering der tijden, waarin zij straks geplaatst worden om het volk te regeren. En bidden van u zegen haar, met die bijzondere zegen en genade. Zowel ten opzichte van haar werk, plaats en taak, ten opzichte van haar persoonlijk en ook haar huiselijk leven. Gedenk haar dan en zegen haar en geef dat wij als volk van Nederland nog op mogen merken dat gij in ons vorstenhuis ook nog uw genade verheerlijken wilt. En dat het vorstenhuis nog eens een gift, een genadegift die gij ons als volk van Nederland doet genieten. En bidden van u geven een erkendelijk hart, zodat u ook daarin ons schenkt En dat wij ons mogen wachten van u af te dwalen. Ons mogen wachten voor de zonde. Maar dat we dicht bij u, de Heer, worden leren schuilen. De bron van alle zegeningen. De bron van troost en van licht. Wij vragen dat alles vanavond ook in de verzoening van onze zonden. Die ook vanavond u moeten beleiden. Vergeef ons onze zonden. En zie ons aan in het bloed der verzoening. En was ons en reinig ons in dat bloed. En schenk ons op grond van dat bloed genade. Voor genade. In de verzoening van al onze schulden om Jezus wil. Amen. Geliefden, wij kennen met elkaar het Pinksterfeest. Dat Pinksterfeest is van grote betekenis. Want wij weten, wij spreken over de geest van Pinksteren. Als zijnde de geest der toepassing, de geest van de heiligmaking, de geest van de deelachtigmaking. En dan zien we het zo. Christus heeft in de weg van zijn lijden en van zijn sterven de zaligheid willen verdienen. Hij heeft de uitgeroepen op Golgotha. Er is volbracht zijn werk, zijn brugtochtelijk werk was toen af. We hebben vorige week zondag gehoord dat hij niet alleen is opgevaren naar de hemel, maar dat hij een plaats zit ontvangen aan de rechterhand van zijn vader. En dat hij daar leeft om te bidden en leeft om uit zijn verdiende genadegave te geven. En nu gaat het voor ons erom dat we dat ontvangen, om dat geven. Dat we uit hem, die thans verhoogd is aan des vaders rechterhand, dat we uit hem ontvangen genade voor genade. Al datgene tot kortom wat we nodig hebben om getroost te kunnen leven, om zalig te kunnen sterven. Het is niet genoeg dat u weet en dat ik weet, de zaligheid is verdiend. Het gaat niet alleen om een verdiende zaligheid, maar het gaat voor ons om een toegepaste zaligheid. Een zaligheid dus die wij persoonlijk deelachtig zijn geworden. Want anders staat alles buiten ons. Het baart u niet, zo ge weet, deze of gene bezit een hoeveelheid van rijkdommen. Maar als u die rijkdommen persoonlijk mist, dan bent u arm en dan blijft u even arm. Het gaat erom dat u persoonlijk ook die rijkdommen in uw bezit leert krijgen. Dan alleen zal die rijkdom betekenis voor uw leven kunnen gaan krijgen. En daarom de zaligheid die verdiend is, hij moet ons bezit worden. Hij moet toegepast worden. En daartoe is u nodig het werk van de Heilige Geest. Want die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En niemand kan zeggen Jezus Christus te zijn dan door de Heilige Geest. En we lezen het vanavond onze tekst als het gaat over het werk van de geest. Voordat hij Jezus opvoert naar de hemel tot zijn vader, heeft hij gesproken over de Heilige Geest. En gezegd, ik zal de vader bidden en hij zal een andere trooster geven. En die trooster die zal bijblijven tot in de eeuwigheid. Ik ga nu heen, er komt nu een scheiding. Maar de Heilige Geest, als hij komt, dan blijft hij. Hij blijft tot in der eeuwigheid. En als het gaat over het werk des geestes, dan staat er onze tekst opgetekend. Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dat is dus het speciale werk van God de Heilige Geest. De verheerlijking van Christus in het zondaarshart. De verheerlijking van Christus in het hart van zijn kerk. Opdat de kerk zou kunnen beleven. Ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Vandaar dat het vanavond van betekenis is dat we gaan luisteren naar de vraag van onze catechismus. Want hier staat in onze catechismus, wat gelooft gij nu van de Heilige Geest? Wat is de Heilige Geest voor uw leven? Wat betekent de Heilige Geest voor uw leven? Wat gelooft gij daarvan? En dan staat hier het antwoord van de kerk. Dan staat hier eerstelijk dat hij tezamen met de vader en de zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat is het eerste punt. En dan ten andere, dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden de lachter maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Willen we dan eens gaan luisteren naar de betekenis van het antwoord? Ik dacht dan tot u te spreken vanavond over de blijvende betekenis van het Pinksterfeest. En dan bepalen we u bij de persoon des geestes, bij het bezit des geestes en bij het werk des geestes. Vanavond gaat het dus over de blijvende betekenis van het Pinksterfeest. En dan bepalen we u bij de persoon des geestes, bij het bezit des geestes en bij het werk des geestes. Nu gaan we eerst met elkaar zingen. Wij doen het op Psalm 19, het derde vers, het zesde vers. beleiden, gemeente, daar zijn drie personen in het ene goddelijke wezen. En deze drie personen hebben we allemaal nodig te kennen tot zaligheid. Buiten het geloof in de drie-eenheid Gods is er geen zaligheid mogelijk. We hebben daarover gesproken in het verleden toen wij behandelden zonder acht van onze Heidelbergse catechismus. Daarin werd zo concreet gevraagd, wat is nu een christen nodig te geloven? Misschien leeft deze vraag ook menigmaal in uw hart. Wat moeten we nu geloven? Wat is de inhoud nu? Het voorwerp van ons geloven? Dat staat in onze catechismus, dat kunt u in uw Bijbel vinden. U moet geloven wat in de schrift staat. Schrift is de enige grond voor het geloven. En nu is de schrift veelomvattend, maar wat in de schrift staat, dat kan heel kort samengevat worden in dat woord evangelie. Want er staat in onze catechismus, u kan het nalezen trouwens in zondag 7, als gevraagd wordt, wat moet een christen dan geloven, dan staat hier al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het evangelie treedt God tot ons als een belovend God. Een God die wat geven wil. Geven wil op grond van hem die de gave van zijn genade verdiend heeft. En die gave van de genade worden dan in de belofte van dat evangelie ons bekendgemaakt. En dan staat hier dat in u nodig dat u dat verstaat. Dat u dat ziet. Dat u dat gelooft. Dat het donker achtergrond voor uw leven. Dat God is een God is die wat belooft in het evangelie. Het evangelie dat is de goede boodschap, de blijde boodschap die ons spreekt over die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. De naam van de Heer Jezus Christus. Dit is een getrouw woord immers dat Christus in de wereld gekomen is om de zondere zalig te maken. Dat moet ons dus duidelijk zijn. Als het gaat over wat moet ik nu geloven, dan staat hier, u moet geloven wat God zegt in zijn woord, de belofte van het evangelie. En dan staat er vervolgens in de catechismus dit, het welk ons artikelen van het algemeen ongetwijfeld geloof in het hoofdsom leren. Dus in de 12 artikelen wordt dat alles nog eens samengevat, geconcretiseerd wat u moet geloven. En dan kennen we de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Vanavond zijn die artikelen nu voorgelezen. We hopen dat dat niet is een klank zonder meer, maar dat dat voor uw leven ook steeds mag zijn wat de bedoeling is, een geloofsbelijdenis. Dat geloof ik nu. Wat in die 12 artikelen van het ongetwijfeld christelijk geloof staat geschreven. En als dan gaat die 12 artikelen, kunnen die nog niet wat concreter samengevat worden, dan zegt hier de catechismus ja, want die 12 artikelen gaan over drie dingen. Ten eerste, over het geloof in God de Vader. Ten tweede, over het geloof in God de Zoon. En ten derde, over het geloof in God de Heilige Geest. Zie, zo heeft de catechismus ons dat dus concreet voorgesteld. Dat moeten wij geloven. In een drieëne God moeten wij geloven. Want buiten dat geloof is er geen zaligheid mogelijk. Dat leest u nog thuis met eens na in de geloofsbekentenis van Athanasius. Dat wordt daar heel duidelijk en concreet onderstreept. Als u dat niet zou geloven, dan is het hopeloos. Dan heb je geen verwachting voor de eeuwigheid. Of althans zou uw verwachting een verwachting zijn zonder hoop, zonder grond. Een ijdele hoop zou uw leven dan misschien sieren, maar geen gegronde hoop. We hebben nodig God de Vader te kennen als onze schepper en onze rechter. God de Vader heeft alles geschapen, heeft aan de mens het leven gegeven. Heeft de mens geschapen als zijn beeld en als zijn gelijkenis, opdat de mens God zou kennen en van harte zou liefhebben met hun eeuwige zaligheid zou leven. Dat is nodig dat u dat in de eerste plaats verstaat, dat God is de Vader van alle schepselen, de gever van alle leven. Maar deze schepper van hemel en aarde, zijn we afgevallen. Zijn er voor de duisternis toegevallen. En dan staat in de Bijbel dat van Job, ik zal mijn rechter om genade bidden. Wij moeten God kennen als onze vader, de vader van de schepping, maar ook als de rechter in verband met de zonde. En als God gaat rechten, wie zou dan voor een heilige rechtvaardige God kunnen bestaan? En daarom is het nodig dat u ook dat tweede stuk leert. God de Zoon en onze verlossing. Hij namelijk die de verlossing heeft wil verdienen in de weg van zijn bloedig lijden en sterven. Hij waarvan de kerk zegt, hij is een verzoening voor onze zonde. De schrift getuigt van zijn priesterlijk lijden en sterven, uitstorting van zijn bloed. Zijn bloed dat reinigt van alle zonde, alleen gedekt door dat bloed de verzoening, zullen we een heilige rechtvaardige God kunnen bestaan. Dat moet u dus ook leren. Maar nu dat derde. U moet ook leren de betekenis van het werk van de Heilige Geest. En dan noemde ik u reeds dat het werk des Geestes dat is om Christus in het hart te gaan verheerlijken. Zeker het werk des Geestes is ook om uw nood, uw geestelijke nood bekend te maken. U te doen verstaan hoe arm dat u bent in uzelf. Arm en ongelukkig, niet anders verdiend hebben dan de dood en ondergang. Maar dat is middel. Een middel om u te brengen tot de vraag, wat moet ik dan doen? Omdat ik bij nood verlost word. Want dat speciale werk van de Heilige Geest, we horen dat vanavond, dat is en dat blijft dat Christus in het hart verheerlijk wordt. Dat zijn weldaden, uw deel worden. Dat geleerd leven niet uit iets van u, maar dat geleerd leven uit iets van hem. Uit zijn genade weldaden, die daarom zondaar prediken het eeuwige leven. Maar nu gemeent, als u dat nu begrijpt, dat we dus nodig hebben het werk des vaders te kennen, het werk des schoons en het werk van de Heilige Geest. Dan zegt u die vraag die hier staat, dat is geen overtollige vraag. Wat gelooft u daar niet van? Wat gelooft u van de Heilige Geest? En dan gaan wij vanavond over het antwoord nadenken. Want u staat hier vanavond in het antwoord als het gaat over wat gelooft gij. Van de Heilige Geest, hier lees ik dan het volgende antwoord. Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaad wil achtermaken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Het eerste deel handelt dus over wat we noemden de persoon des Geestes. En dan wordt in het eerste deel van het antwoord beklemtoond dat de Heilige Geest is naast de Vader en naast de Zoon ook een persoon, dat wil zeggen een goddelijk persoon. Een goddelijk persoon die de samen met de Vader en de Zoon de enige en waarachtige God uitmaken. Dat hier de catechismus daarmee begint, bedunkt, u herinnert zich dat dan wel van uw catechisatietijd. Want vanaf de vroegste tijden, in de loop der eeuwen, heeft men steeds getracht om het persoonlijk bestaan van God, de Heilige Geest, aanvechtbaar te stellen. Men heeft gezegd, God de Vader, dat is een goddelijk persoon. God de Zoon is ook een goddelijk persoon. Maar God de Heilige Geest is geen goddelijk persoon. God de Heilige Geest is niet meer dan een goddelijke kracht. Men heeft in verband gesproken over dat tekst voor de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Heilige Geestes, de kracht des Allerhoogste, zal overschaden. Daarom ook dat heilige dat u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. De Heilige Geest zou dus geen persoon, maar wel een bepaalde kracht zijn. Een kracht die uit zou gaan van De vader. Geliefde, dat was de leer van, u hebt er eens gehoord, van de Socinianen. En de Socinianen, dat is altijd het geval trouwens met een dwaalleer. Men kwam van de ene dwaling tot de andere dwaling. Uiteindelijk kwam het hierop neer dat het goddelijke wezen niet bestaan uit drie personen, maar dan zou het goddelijke wezen slechts bestaan uit twee personen. We zouden niet kunnen spreken van een drie-ene God, maar we zouden kunnen spreken van een twee-ene God. Terwijl de schrift ons toch zo duidelijk stelt, drie zijn er die getuigen de hemel, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En daarom gemeente verband met de goddelijke persoonlijkheid van de Heilige Geest heeft de catechismus dat eerste gedeelte ingevoegd in het antwoord als hier staat eerstelijk dat hij, namelijk de Heilige Geest, tezamen met de Vader en de Zoon verachtig en eeuwig God is. En hoe weten we dat nu? Dat weten we, geliefde, uit de schrift. En dan nogmaals, dan herinnert u misschien vanuit uw catechisatietijd, dat als het gaat over de bewijzen van de goddelijke persoonlijkheid van de Heilige Geest, dat dan aangegeven wordt zijn goddelijke namen, zijn goddelijke eigenschappen, zijn goddelijke werken, zijn goddelijke eer. Als het gaat over de goddelijke namen, dan kennen wij die namen. De Geest der genade en de Geest der gebeden, de Geest der waarheid, de Geest die Christus in het hart van de zondaar verheerlijkt. Als het gaat, we stippen vanzelf deze dingen maar even aan. Als het gaat over zijn goddelijke eigenschappen, dan leest u over zijn alwetendheid, zijn alomtegenwoordigheid. Waar zou ik heen gaan voor uw Geest? Zo opvoer naar de hemel. Zie, gij zij daar. Ben ik in de hel? Zie, gij zij daar. Ook daar zal uw Geest mij vinden. Alle tegenwoordigheid van de Heilige Geest. En dan, als het gaat over zijn goddelijke werken. We lezen de Bijbel, de Geest die levend maakt. De dode zondaar wordt door de Geest levend gemaakt. Zouden we dat dan een menselijk werk kunnen noemen? Zouden we dat kunnen noemen een werk van een bepaalde kracht die uitgaat van God de Vader? Zouden we dat dan even noemen een goddelijk werk dat de goddelijke persoonlijkheid van de Heilige Geest duidelijk komt naar voren brengt? Te meer als we lezen ook in de schrift dat al wat aan een persoon eigen is, ook aan de persoon van de Heilige Geest wordt toegekend. Hij onderzoekt alle dingen. Hij kent het hart. Hij proeft de nieren. En dan vergeten we ook niet, de schrift kent ook aan de goddelijke persoonlijkheid van de Heilige Geest ook goddelijke eer toe. En mogen in de naam van de Heilige Geest ons gebed opzenden ten hemel. Weet u, gebed? Een gebed regelrecht gericht tot de Heilige Geest. Denk eens aan de bruid uit het Hooglied. Kom door de wind en kom zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien. Onder dat beeld van de noordenwind en de zuidenwind wordt door de bruid uit het Hooglied de Heilige Geest ingeroepen in zijn ontdekkend werk, maar ook in zijn vertroostend genadewerk. Kom noordenwind en kom geen zuidenwind. En vergeet u dan vooral tenslotte. Vergeet u dan tenslotte niet dat u en dat ik, dat we allemaal een keurmerk op ons voorhoofd dragen. Wat lees ik op uw voorhoofd? U draagt op uw voorhoofd de naam van God de Vader. U draagt op uw voorhoofd de naam van God de Zoon. Maar u draagt ook op uw voorhoofd de naam van God de Heilige Geest. Het is al jaren geleden, zegt ge. Wat denken we er eens over na? U hebt dat teken en zegen van de Heilige Doop ontvangen. De kinderen in de kerk moeten dat ook maar onthouden, want dat zeggen wel. We dragen een teken teken van een drenige God. Het is uitgesproken onder deze kansen misschien of elders. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. God zij bekendgemaakt, zo dat het om ons voort als waar altijd met ons dragen. We hebben nodig te kennen God de Vader als onze schepper en rechter. We hebben nodig te kennen God de Zoon als onze verlosser en verzoender. We hebben nodig te kennen God de Heilige Geest als onze heiligmaker, toepasser en delachtenmaker. Want u, zo zult u het niet kunnen en niet mogen vergeten. Als u daaraan denkt dat God dat teken op u voorgesteld heeft. En dan lees ik hier in de catechismus waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat uiteindelijk hierom. Wat hier in het tweede deel van onze catechisme naar voren wordt gebracht. Niet alleen dat u beleidt dat de Heilige Geest met de Vader en de Zoon eeuwig en waarachtig God is. Maar nu gaat het over de andere. Dan staat er de andere dat hij ook mij gegeven is. Dat is een korte belijdenis. Maar een inhoud volle belijdenis. Hoe kan dat nu, zegt hij? Want dan hoorden wij vanavond over de goddelijke persoonlijkheid van de Heilige Geest. Net zo majesteitelijk, net zo heerlijk, net zo goddelijk als de Vader en de Zoon. En dan staat hier op eenmaal dat hij, die grote, verluchtige, majesteitelijke persoon des Heilige Geest, hij is ook mij gegeven. Als het gaat over dat persoonlijk bezit, dat wordt dan wel het grootste wonder. Als u dat vanavond onderstrepen mag, niet alleen dus in de kerk in het algemeen, maar ook aan mij is hij gegeven. Hij, de persoon van de Heilige Geest, die door God de Vader is uitgezonden, door God de Zoon is verdiend geworden. Want we beleiden in de schrift dat de geest van de Vader en van de Zoon, dat is een duur verworven geest. Vergeten we niet dat de Heer Jezus heeft de zaligheid moeten verdienen. Maar om die zaligheid te moeten verdienen, was ook nodig dat hij de Heilige Geest verdiende, want we hoorden reeds, de zaligheid moest niet alleen verdiend worden, maar moest ook worden toegepast. En daarom wordt de geest van Christus ook in de schrift genoemd, de bloedgeest. De geest dus die door het bloed van de Heer Jezus is verdiend geworden. En daar is het opmerkelijk dat toen de Heer Jezus geleden had, opgestaan was door de doden, opgevaren was naar de hemel. Toen kwam het Pinksterfeest. Ja, toen zond hij de geest des Vaders, de geest die hij verdiend had, toen zond hij de trooster om het werk van de Heer Jezus in het hart van de kerk te gaan verklaren en om zijn kerk bezitter te maken van al zijn weldaden. Zie, dat is een rijkdom, geliefde, die is niet te peilen als we dat ons indenken, de geest van Christus is verdiend met het bloed van het gode, onbestraffelijke en onbevlekkelijke lam. En die geest zendt de Heer Jezus uit toen hij zat aan de rechter van zijn Vader. Dat was, we gaan zo eens noemen, de eerste daad die hij deed, zittende aan des Vaders rechterhand. In de naam van de Vader regerende, heeft zijn geest uitgezonden. En er kwam daar dat geweldig geluid van een geweldige gedreven wind. Er kwamen daar die vurige tongen als van vuur zittende op een ijselijk van die discipelen. Toen kwam daar in vervulling te gaan. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen spreken in andere talen. Het werd een Pinksterfeest. Pinksterfeest voor de kerk. Pinksterfeest voor de discipelen. Toen stond Petrus op. Petrus stond daar te midden van de elfen en heeft daar wat gedaan. Toen heeft Petrus de Heer Jezus gepredikt in de betekenis van zijn bitter zoen en kruislijden. Toen heeft Petrus verstaan waarom dat de Heer Jezus naar het kruis moest. Eerst verstond hij het niet.
De discipelen verstonden het niet, stonden allemaal in het donker, in de schaduw, want de geest was nog niet. Ze wisten het licht, het juiste licht, van het borgtochtelijke werk van de Heer Jezus. Maar toen de geest kwam, de geest het hart van Petrus vervulde, toen heeft hij gezien. Naar boven. Wij zien nu Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die zelf, die eenmaal vernederd werd tot in de dood, ja de dood des kruis. Die de weg van lijden en sterven de zaligen wilde verdienen. Hij heeft zijn geest gezonden om die zaligheid toe te passen. Om zondaar in het hart aan te raken. Zondaarsharten te openen. De nood van het leven te ontdekken. En hem uit die nood te leren roepen. Wat moet ik doen? U weet toch wel, dat gebeurde op de Pinksterdag. Petrus spreekt en er waren 3000 mensen die in hun hart getroffen werden. 3000 mensen die de nood, de schuld van hun leven kregen te zien. En die uit die nood, uit die schuld van hun leven leren roepen. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En toen heeft Petrus de Heer Jezus gepredikt. Petrus de Heer Jezus predikt als zalig maar, juist voor een arm verloren zondaarshart. En dan ziet u daar die 3000 mensen. Ze gaan af naar de diepte in de dood toen ze gedoopt werden. Ze werden gedoopt en ze daalden af in het water, ondergaande in de dood. We hebben allemaal de ondergang, de dood verdiend. Maar ze stonden op in Christus tot een nieuw leven. Met het Pinksterfeest. Met de beleving, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Geliefde, hebt u zo ook de Heilige Geest in uw leven ontvangen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want het gaat niet alleen om dat we weten dat het Pinksterfeest is geweest. Dat de geest dus is uitgestort over de kerk. Maar het gaat er, dan kom ik er terug op dat eerste. Dat hij ook mee gegeven is. Mee persoonlijk. Onderstrepen dat kleine woordje mee. De catechisme, u weet wel, legt steeds de nadruk op dat persoonlijke. Wij redeneren vaak in de breedte. Wij zijn vaak druk met een ander. En we verliezen ons in een ander. Maar vergeet onszelf. Maar de catechisme zegt, pas op, pas op. Het gaat in je leven om dat persoonlijke. Dat begint wel bij het begin. Bij het begin staat, wat is uw enige troost? In het leven en in het sterven. U. En dat leest geen heel de catechisme zonder zeven. Wat is een waar geloof? Een waar geloof, dat is niet alleen aan een ander, maar ook aan mij. Schenk de Heer genade, vergeven zonde, gerechtigheid, het eeuwige leven, weer dat kleine woordje mij. En er staat hier in de catechisme dat hij ook mij gegeven is. En hoe weet u dat nu? Hoe weet u nu dat de Heilige Geest aan u gegeven is, u persoonlijk, in het persoonlijk geestelijke leven? Nu, dat staat ook in de catechisme. Er staat dat als Gods Geest, de Pinkstergeest, in ons leven komt, dan gaat het om dat ene, dat Christus in het hart verheerlijkt wordt. En dan staat hier in de catechisme zo aangetekend, namelijk, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden delachtig maken. Hier vindt u dus hetzelfde wat we vinden in het woord van onze tekst. Het gaat om Christus. En met Christus ontvangt de kerk dan ook de weldaden. En hoe wordt Christus mijn deel? Dan staat hier, dat doet de Heilige Geest door een waar geloof in mijn hart ontsteken. U weet wel, er staat in het vervolg van onze catechisme, wij moeten dat nog behandelen. Maar het is goed dat wij vanavond dat reeds onderstrepen, als het gaat over de zaak dat alleen door het geloof wij dan Christus en zijn weldaan belachtig kunnen worden. Dan staat er, maar van waar komt dan zulk een geloof? En dan staat er, dat geloof dat komt van de Heilige Geest. U gelooft dus niet uit uzelf. U kan niet geloven buiten de Heilige Geest.
hebt daartoe de derde persoon van het goddelijke wezen nodig. Dat geloof, dat komt van de Heilige Geest. En hoe werkt Gods Geest dat geloof? Dat doet Gods Geest door middel van het gepredikte woord. Telkens als je in de kerk komt, dan wil Gods Geest dat woord leren, overtuigen, overreden. Dan staat in de Bijbel, de Geest is net als de wind. De wind blaast waarheen hij wil. Hij hoort zijn geluid, hij weet niet waar hij komt of waar hij heen gaat. Maar zo is het met niet geluk. Ja, de Geest geboren wordt, stel u dan op die plaats waar de Geest, de wind des Geestes waait. Daar staat van Lydia de purperverkoper zat aan de rivier. En daar waaide de wind des Geestes. En die wind des Geestes raakte het hart van Lydia aan. En dat hart werd geopend. Toen ging ze verstaan wat Paulus predikte. Haar hart ging van slot af. En toen leerde ze verstaan de nood van een leven, de leegheid van een leven. Maar ook de rijkdom van de vervulling in God in Christus. Want toen werd het woord van Paulus als het ware eten en drinken voor haar ziel. Toen werd ze gespijzigd, toen werd ze gelaafd in de nood van haar leven. Zie, zo werkt Gods Geest middelijk onder de prediking van het woord. En dan is dit de bedoeling om door middel van dat woord het geloof in het hart te ontsteken. En dat geloof, hoorde dat weet, dat richt zich op het woord van God. En het woord van God, dat staat vol met de eisen Gods en daar kan ik niet aan voldoen. Kan ik daar niet aan voldoen, dan staat het woord van God ook vol met de bedreiging Gods. Want vervloekt is eigenlijk die niet blijft, wel hetgeen in mijn wet geschreven staat. Dan klaagt dat woord me aan, dat veroordeelt mij, dat maakt me zondaar. Verloren zondaar voor God. En dat moet ik geloven. Het geloof richt zich niet alleen op het evangelie zonder meer. Maar het geloof richt zich ook op de veroordelende kracht van de wet. Ik geloof dat ik zondaar ben. Ik geloof dat ik het oordeel Gods verdiend heb. En dat geloof zonder meer maakt niet zalig. Nee, dat geloof dat stelt ons in de veroordeling. In ons ongeluk. Zijn verlorenheid. Maar dat geloof, dat drijft wel uit. Dat drijft uit tot de vraag, wat moet ik dan doen? Heb je weer hetzelfde als die man op de Pinksteren. Wat moet ik doen? En dan leest het ook in de catechismus. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er een middel om de welverdiende straf te ontgaan en hem weder tot genade te komen. Geliefde, als er iemand in de kerk zit en hij stelt deze vraag. En de nood van zijn leven. En laat deze vraag maar dan lezen in zijn hart. Dan zie ik de Heilige Geest. Als de grote bruidsverwerver van de Heer Jezus. Om Christus in het hart te gaan prediken. Dan komt er plaats voor Christus. Gaat de Heilige Geest de weldaden van Christus uitstellen. Heer Jezus doen zien in zijn namen. Anders staat natuur en weldaad. Gaat de Heilige Geest en Jezus prediken in het hart in zijn brugtochtelijke liefde, zijn brugtochtelijke overgave, zijn brugtochtelijke schoonheid, zo dat het oog en het hart opengaat voor zijn schoonheid, zijn beminnelijkheid, zijn algenoegzaamheid, zo dat in het hart geboren wordt de begeerte hem te kennen, hem te mogen bezitten, al wat adem is mijn gans begeerlijk, zulke een is mijn liefde, ja mijn vriend, de dochter van Jeruzalem, ja. Dan maakt Gods Geest plaats voor dat uitgaan tot hem, voor dat grijpen naar hem. Dan komen de geloofswerkzaamheden naar de Heer Jezus, geloofswerkzaamheden. Uiteindelijk tot oplossing komen in de omarming van de Heer Jezus. En die hem hebben aangenomen, die worden pas rijk. Heeft die macht gegeven om kinderen Gods te worden, ja, dat is de bedoeling. De speciale bedoeling van het werk des Geestes als hij staat. Hij zal mij verheerlijken. En hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Ik noemde zo pas dit. Dat de Heilige Geest wordt dan genoemd de grote bruidsverwerver voor de Heer Jezus. En dan denkt men aan het voorbeeld dat de Bijbel geeft, die weet wel van Eliezer, die moest uitgaan om een bruid voor Isaac te zoeken. En dan gaat Eliezer uit, en dan vindt Eliezer Rebecca. En dan gaat Eliezer spreken over Isaac. Dan toont Eliezer de rijkdommen van Isaac. Al die kleinoodien stelt hij haar als voor ogen zo, dat haar hart begeerig wordt gemaakt om Isaac te mogen ontmoeten. En zo is ook de Heilige Geest bezig om een bruid voor de Heer Jezus te verwerven. Hij zoekt ze op in het haren der zonde, in de plaatsen der goddeloosheid vaak, in de plaatsen van de valse godsdienst. Hij zoekt ze op, hij trekt ze uit de holen, uit de kerken van zonde en ongerechtigheid. Hij trekt ze, ontdekt aan de nood, aan de ellende, maar hij stelt ook de rijkdommen van die hemelse bruidegom, de Heer Jezus, voor zo dat de ziel als het ware uitgelokt wordt naar de persoon van de Heer Jezus. Dan trekt de liefde naar de persoon. En dan zegt de schrift, zij zullen komen. Zij zullen komen met smeken. En met geweest dat ik ze voeren, ja dan trekt Gods geest door de liefde tot hem. Wie te kennen het leven, wie te dienen enkel zaligheid is. En dat bedoelt hier de Bijbel, de catechisme nu, als hier gaat over het werk des geestes, opdat in mij er een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. En als dat woord deelachtig maken dan betekenis gaat krijgen van mijn leven, dan wordt het bezit van de Heer Jezus mijn bezit. Dan wordt zijn persoon het deel van mijn leven. Gij zijt in eeuwigheid mijn deel, mijn God, wie ik mijn aanbeveel. Worden Gods arme kinderen rijk in hem. Hij is de erfgenaam van alles. Nu, in Christus, zijn al Gods kinderen erfgenamen van alles. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Zullen we dan in dit leven met hem moeten leiden. Wij zullen uiteindelijk ook met hem verheerlijkt worden. Daar zorgt de geest van Christus voor, dat uiteindelijk de kerk thuis komt daar waar Christus is. En dan staat hier in het laatste deel van ons antwoord ook iets, dat wil ik ook even onderstrepen, dan staat hier, en mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Troost hebt u nodig wanneer u bedroefd bent. Is de kerk dan vaak een bedroefde kerk? Nu zegt ge, de kerk is hier op aarde een kruiskerk. Altijd maar weer moet het kruis van de Heer Jezus op zich weer nemen. De kerk gaat door donkere nachten heen naar de zalen van het eeuwige licht. De kerk, vooral die de weldaden van Christus kennen mag, de persoon van Christus bezitten mag, die kerk, dat is een kerk die permanent leeft in de strijd, van alle kanten aangevochten, alle kanten bestreden, drie doodsvijanden zijn er die dat leven altijd weer onderdrukken, altijd bestrijden zo dat ze zoeken de dood voor de kerk, de dood voor een kind van God. En daarom in deze tijden van aanvechtingen, van bestrijding, in deze tijd van lijden, van smart en moeite, hoe noodzakelijk is dan vooral die troost van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die troost door zijn kerk steeds weer op Christus te wijzen, die de weg van zijn lijden is gegaan naar zijn verheerlijking. Ze hebben mij vervolgd, vergeet het niet, ze zullen ook u vervolgen. Een dienstknecht is toch niet meer dan zijn Heer. Wel nu, die godzalig willen leven, die zullen bestookt worden, die zullen vervolgd worden, zullen het moeilijk hebben. Ja, u blijft hier lid van de kruiskerk op deze aarde, maar zie er wel, de koning is gekroond en de leden zullen in hem straks ook gekroond worden. Zij zullen eer, genade en eer mogen ontvangen. Ik wil dat die bij me zijn, die gij me gegeven hebt, zo bid de hoge priester. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen zien. Opdat ze mogen zien datgene wat gij weer geschonken hebt van voor de grondlijn der wereld. Zo
troost Gods geest de kerk in het uitzicht dat ze eenmaal zijn mogen waar hij nu reeds is. De kerk komt straks thuis. En dan staat hij, troost iedereen, maar hij blijft eeuwig bij zijn kerk. Kan wel eens schijnen dat de geest verbergt. Geesteloze tijden kunnen er in het leven zijn. Donkere tijden. De geest moet zich vaak verbergen. In verband met onze afdaling. Zonde, schulden, verkeerdheid. Maar al verbergt Gods geest zich wel eens. Hij wijkt van zijn kerk niet. In de eeuwigheid niet. Hij blijft bij zijn kerk. Hij zorgt voor zijn kerk totdat zijn kerk thuis gekomen zal zijn. En als dan zijn werk af is, dan zal de Heilige Geest straks ook zeggen, nu is het af. Het is volbracht. Hebben u wel eens meer verteld, u herinnert zich misschien dat wel, toen God de Vader zijn werk klaar had, kon God de Vader zeggen, het is volbracht. Het werk is af. Het werk de schepping is af. Toen God de Zoon zijn werk klaar had, toen kon God de Zoon zeggen, het werk is af. Het is volbracht. Maar het werk van de Heilige Geest, dat is nog niet af. Nee, de Heilige Geest gaat door tot aan de laatste dag van de wereld. En hij blijft in zijn kerk tot in de eeuwigheid. Maar als dat werk de delachtig maken, dat werk van het verheerlijken van Christus, als het af zal zijn, dan komt het laatste woord. Het is volbracht. God de Vader, het is volbracht. God de Zoon, het is volbracht. God de Heilige Geest, het is volbracht. En dan zullen we altijd de Heere wezen. Dan zal God drieënig zijn, alles en in allen. Geliefde, wij hebben dus vanavond iets aangestipt over de betekenis van het werk des Geestes. En tenslotte blijven wij bij deze vraag, en met deze vraag gaan we dan naar huis. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Hoe staat gij tegenover dat kleine gedeelte uit dit antwoord dat u mij gegeven is? De Heilige Geest, het is een geschenk, het is een gave. En wie geeft die gave, staat in de Bijbel. Als er een kind is en dat kind bidt om een stukje brood, dan geeft de vader geen steen. Als dat kind bidt om een ei, dan geeft de vader geen slang. Hoeveel te meer zal mijn hemelse vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. De Heer wil gebeden zijn. De Heer wil gevraagd zijn. En dan stel u in de weg. Want we hebben gehoord waar de geest des Heeren is. Waar de wind des geestes blaast. De wind des geestes blaast toch. Hij blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid. Ge weet niet zijn oorsprong. Ge weet niet van waar hij komt. Of er hij heen gaat. Al zo is het met een iegelijk. Die de geest van Pinkster wordt aangeraakt. Daar komt werkzaamheid. Kom leven, kom bewegen. Daar komt kennen van de nood, roepen uit de nood, maar er komt ook plaats voor de Heer Jezus. Wie te kennen het leven, wie te dienen, engel, zalige. Vergeet u dus niet, jonge mensen in de kerk, oudere mensen in de kerk, verlies u niet in allerlei bijkomende dingen, maar verlies u uiteindelijk in deze vraag, is de Heilige Geest ook mijn bezit? Maar ook dit zeg, hij is ook mij gegeven. En door een waar geloof heeft hij mij, Christus, en al zijn weldaden laten zien. Deelachtige waar. Hij troost me en eeuwig zal hij bij mij blijven. Amen. Wij zingen nu Psalm 143, vers 10 en vers 11. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Laat uw gunst mij begeven, schenk mij om uw naams wel leven. Laat mijn ziel, die tot u schrijdt, van haar benauwdheid zullen ontheven,
Gered mij om uw gerechtigheid. Psalm 143, 10 en 11. In bedankzijn. Heren, wij zeggen u dank dat wij vanavond mochten luisteren naar de betekenis van het werk van de Heilige Geest. En dat bidden we van u. Heren, doe het werk des Geestes ook in ons leven tot openbaring komen. We met uw Geest in ons hart werken, het hart van ons, onze kinderen. En dat wij iets kennen mogen van dat leven des geloofs. Want dat geloofsleven dat leert beleiden en beleven zondaar voor u te zijn. Maar ook dat leert zien en verstaan de betekenis van het lijden en sterven van hem die zijn ziel wilde geven tot ons zoen ververen. En dat wij in ons leven de rijkdom van het evangelie kennen mogen. De rijkdom van de belofte van het evangelie maakt er plaats voor in ons aller leven. Want we hebben gehoord vanavond, dat is toch de hoofdinhoud van het voorwerp van het geloof. De belofte van de evangelie. Gelijk die beloften willen Jezus laten zien in zijn schoonheid, zijn rijden, zijn algenoegzaamheid. En dat dit noodzakelijk is voor ons alle leven, dat Christus in ons hart verheerlijkt wordt. Dat we hem kennen, die hij gegeven heeft tot wijsheid, rechtvaardig maken, heilig maken. Ja, tot een volkomen verlossing. Dat het nodig is dat we door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig worden. Heere, geef dat we daar nog staan mogen. Naar dat persoonlijke bezit dat hij ook mij gegeven is. En dat we dan de troost ook kennen mogen van dat hij zijn kerk niet vergeet. En dat in al de donkere nachten van het leven zijn kerk en zijn kinderen bij wil staan. Dat hij ze wel eens kan en moet verbergen. En dat in verband met onze zonde. Maar dat hij zijn kerk niet loslaat. Maar dat hij zijn kerk thuis brengt. Dat hij zijn kerk brengt daar waar het hoofd van de kerk nu reeds is. Heere, dat de troost daar het kent mag worden van dat hij eeuwelijk ook bij ons blijft. Totdat zijn brug, totdat zijn toepasselijk, deelachtig maken het werk ten einde is. Heere, geef dat we zo dat werk des geest mogen kennen. En dat we dat werk mogen begeren. En dat we niet volstaan met de algemene genade van de Heilige Geest te kennen. Maar dat we staan met de bijzondere gaven van de Heilige Geest. Waar we vanavond iets van gehoord hebben. Van dat Christus te kennen. In zijn verheerlijking in ons hart. Zegen dan de bediening van het woord vanavond. En ga met ons naar huis. Breng ons op de rechte plaats. In veiligheid. Weer thuis. En zegen ons niet alleen vanavond. Maar ook de komende week. Kracht ons tot alle arbeid. Leer ons doen wat de hand vindt om te doen. Leer een afhankelijkheid van u leven. En geef dat we ervaren worden dat gij ons niet vergeet. Maar dat gij ons, onze kinderen, gedenken wilt. Zegenen wilt met genade voor genade. Wij vragen het alles om u zelfs, om uw verbond om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 51. Zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor me leiden. Bestier mijn gang, waar gij mijn zwakheid ziet. Geef mijn gemoed dat uw angstvallig vrees de blijdschap weer. Doe op uw heil me hopen. Laat mij gesterkt. Door in een edele geest volvaardig het pad van uw gebod te lopen. Psalm 51, het zesde vers. Thank you. gaat dan zijn vrede naar uw vervulling. En dan vangt de zegen des Heeren in zijn naam op uw lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.